onze hulp en onze enige verwachting, is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, in de naam van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, vervolgen we deze dienst om met elkaar te zingen. Uit Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt in uw fles vergaard. Het is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Wat er verder volgt, Psalm 56, vers 4. Plaats ons ook deze, doen we ook deze avond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van apostolische geloofsbelijdenis en zingen we daarna Psalm 25, het zesde vers. Psalm 25, vers 6, naar de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreek met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in 1 Korinthe 7. 1 Korinthe 7 vanaf vers 17 tot en met 40. En daar luidt het woord van God als volgt. Doch gelijk God aan een iegelijk heeft uitgedeeld, gelijk de Heer een iegelijk geroepen heeft, dat hij al zo wandelen. En al zo ordineer ik in al de gemeente. Is iemand besneden zijnde geroepen, die laten zich geen voorhuid aantrekken. Is iemand in de voorhuid zijnde geroepen, die laten zich niet besnijden. De besnijdenis is niets en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods. Een iegelijk blijven in die beroeping waarin hij geroepen is. Zijt gij een dienstknecht zijnde geroepen, laat u dat niet bekommeren. Maar indien gij ook kunt vrij worden, gebruik dat liever. Want die in de Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heeren. Desgelijks ook die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus. Gij zijt duur gekocht. Word geen dienstknecht der mensen. Een iegelijk waarin hij geroepen is, broeders, die blijven in hetzelfde bij God. Aangaande nu de maagden heb ik geen bevel des Heren. Maar ik zeg mijn gevoelen, als die barmhartigheid van de Heer gekregen heb om getrouwd te zijn. Ik houd dan dit goed te zijn om de aanstaande nood dat het, zeg ik, de mens goed is al zo te zijn. Zijt gij aan een vrouw verbonden, zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw, zoek geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet. En indien een maagd trouwt, zij zondigt niet. Doch zulke zullen verdrukking hebben in het vlees, en ik spaar u lieden. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is. Omdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbende. En die wenen als niet-wenende. En die blijden zijn als niet-blijde zijnde. En die kopen als niet-bezittende. En die deze wereld gebruiken als niet misbruikende, want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, hoe hij de Heren zal behagen. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen. En een vrouw en een maagd zijn onderscheiden. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heren, omdat zij heilig zij, beide aan lichaam en aan geest. Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe zij de man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet omdat ik een strik over u zou werpen, maar om u te leiden tot hetgeen welvoegt. En bekwaam is om de Heere wel aan te hangen, zonder herwaarts en derwaarts getrokken te worden. Maar zo iemand acht dat hij ongevoeglijk handelt met zijn maagd, indien ze over de jeugdige tijd gaat, en het alzo moet geschieden, die doet wat hij wil, hij zondigt niet, dat zij trouwen. Doch die vaststaat in zijn hart, geen noodzaak hebbende, maar de macht heeft over zijn eigen wil, en dit in zijn hart besloten heeft dat hij zijn maagd zal bewaren, die doet wel. Alzo dan, die haar ten huwelijk uitgeeft, die doet wel, en die haar ten huwelijk niet uitgeeft, die doet beter. Een vrouw is door de wet verbonden, zolang het tijd haar man leeft. Maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen die zij wil, alleenlijk in de Heer. Maar zij is gelukkiger, indien zij al zo blijft, naar mijn gevoel. En ik meen ook de geest van God te hebben. Tot zover de schriftlezing. Verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van de Heer, om zijn onmisbare zegen. Heere in de hemel, hoge en heilige God, uw goedheid brengt u ons hier samen. Een vakantiezondag, midden in de zomervakantie. Het is te zien om ons heen. En misschien zijn we al weg geweest of zijn we elders meeluisterend, meekijkend. Het is allemaal kort, het is even. Al zijn het 6 weken of misschien 7 weken dat de kinderen, de jongeren vrij hebben. De bouwvak een week of 3. Het vliegt voorbij. We zijn halverwege. En zo is het leven. We zoeken rust. Maar de ware rust is elders. Niets is er immers waar wij in kunnen rusten dan in u alleen. En er blijft rust over voor het volk van God. En onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Dank, Heere, dat u zichzelf bekend maakt. Dat u leert wie we zijn. Wat verkeerde liefde voor deze wereld is. Misbruik van de wereld. En het gebruik van de dingen die u ons schenkt op een goede wijze. Zegen ons, Heere, deze avond. U weet hoe wij onze plaats hebben ingenomen. Of er een verlangen in ons hart is om uw woord te horen. Om onze zonden te leren kennen. Om ze te belijden. Vergeving te ervaren. Te ontvangen. Heere, wij kunnen er geen aanspraak op maken als we kijken naar onszelf. En ons eigen leven. We zijn verloren mensen, vijanden van God en van onze naast. En het blijkt elke dag. En uw Heilige Geest leert het ons al meer en meer. Dat het vlees van ons zich niet onderwerpt aan de wet van God. Dat het niet van genade wil leven, dat het wat wil zijn. Hoeveel reden het ook heeft om zich te verootmoedigen voor een hoge en een heilige God. Voor u die alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Wie wij zijn in onze kwetsbaarheid. Wij hebben de adem niet in onze hand. Wij gaan niet over ons leven. En we gaan niet over genade. Wij zijn mensen. Maar gedenk ons, Heere, om Jezus wil. Om uw belofte. Om uw eer. Zie op ons neer in genade, Heer, dat we dat nodig hebben. Ons leven gaat naar een einde toe. Wie weet hoe spoedig. Er valt de beslissing of wij nu door een oprecht geloof van Christus verbonden zijn. maar in wal van onszelf hebben leren krijgen, van de zonden in ons. En of wij de waarde van het bloed leren kennen en al meer begeren te kennen. Het wonder van uw opzoekende liefde, de ontfermingen en de inwerkingen van uw geest. Heere, wilt u dat werken, Heere, bij kinderen, jongeren, ouderen. Maar dat we loskomen van de zonde, losgetrokken worden, losgescheurd worden. Dat goddelijke werk van u, Heere, die ons getrokken heeft uit deze tegenwoordige boze wereld. Heere, wat een kracht is daarvoor nodig. En die is er bij u te vinden, Heere. Voor de meest verlorenen, hopelozen. Voor kinderen die de wereld intrekken. Voor kleinkinderen die er niet meer van weten. De woord met macht, Heere, toon het nog. En dat we ons verwonderen mogen. Om het te mogen zien dat u doorgaat. Van generatie op generatie. Heere, wij bidden daarom. Wij smeken daarom, Heer. O, als we zien op onszelf, Heer, alles verzondigd en verbeurd. Geen reden voor, maar we zien op u, Heer. En zo komt u toch aan uw eer. En zo wordt uw naam verheerlijkt. En zo wordt uw naam met lof geprezen. Met lof geprezen. Ook hier in Hardingsveld ontfermt u zich over ons. En wees ons genadig, Heer. Ga ons niet voorbij. Heer, wij bidden u. Laat ons u aanbidden. In al uw weg en werk. En de drieëne God alle eer ontvangen ook deze avond. Hier, of als we elders meeluisteren. Heer, wij bidden voor ouddragenden. In deze vakantieperiode. Ach, het is altijd wel bij hen. Maar soms ook in deze weken. Als kinderen soms wegtrekken. Vakantie alles doorbrengen. Onze gedachten teruggaan naar de fijne tijd die geweest is. Heer, ontferm u. En geef dat er troost mag zijn in uw woord en uw belofte. Dat zij die wenen zullen zijn als niet wenende. Omdat de gedaante van deze wereld voorbij gaat. Gedenk zo aan, Heer. In alle worstelingen, in eenzaamheid, in verdriet. Soms ook in afgunst, in boosheid. Allerlei emoties die je ook zou op kunnen spelen. Heere, zie op en neer. Gedenk, Heere, aan de zieken in de gemeente. Hoe je het leven een andere wending heeft genomen. Heilig de weg, Heere. En maak het goed met uzelf. Omdat we stil zijn en hopen op het heil van de Heere. Heere, gedenk, zij die psychisch lijden. Die geen rust vinden in uw voorzienigheid. Die zich zorgen maken aan de dag van morgen. O, mogen ze troost vinden. De voorzienigheid van de Heer. Wilt u licht geven in duisternis. Wij bidden u, Heer, dat u zijn met de kerkenraad van de gemeente. Ook een deel op vakantie. Ze mogen hier aanwezig zijn verder. Denken, Heere, samen met hun predikant. Onze vriend en broeder, dominee Bakker. Die ook aan het reizen is met zijn vrouw, met Marcel. Je wilt ook hen gedenken. En dat ze weer opgefrist. Met nieuwe energie terug mogen komen. Om uw kerk, deze gemeente, te mogen dienen. En wij bidden u te zijn met onze overheid. Onze koning en zijn vrouw. De hoge positie die u hebt gegeven, al is het vooral voor de vorm. Wees zijn gedachten, Heere, en bezoek hem met uw genade om als koning bedelaar voor God te worden. Voor onze overheid, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, provinciaal en ook plaatselijk, wees zijn gedachten. We bedouwen met de geest van wijsheid. We bidden u voor de kerk in ons vaderland. Heere, wilt u haar gedachtig zijn. Geef dat het heerlijke evangelie van vrije genade verkondigd mag worden. Zijn uitwerking mag hebben. En dat er een erkenning mag zijn. Die eenheid van de geest. De eenheid van geloof. En die ene doop. De grond. Christus Jezus. waar de kerk op gebouwd is. Wij bidden u, Heere, dat u zij met uw kerk wereldwijd. Tot onze verwondering, tot onze blijdschap vervult u uw belofte. Als we zullen komen van noorden en zuiden, van oosten en westen, overal vandaan. Sterk hen die daarin een plaats hebben gekregen in zending, de offers die gebracht worden, het zoeken naar de juiste vertolking in een andere taal, in een andere cultuur van het eeuwige evangelie. Zegen alle offers die daarvoor gebracht worden. Bemoedig hen, Heere, en geef allen die het zendingswerk steunen, ook wijsheid. En laat het ook tot uw eer mag zijn. We bidden in het bijzonder voor Israël, waar ze al weinigen nog hun Messias beleiden. Wilt u hen daarin sterk bewaren voor dwaling en eensgezindheid daarin geven. Maar we bidden bovenal voor die vele Joden die het hel en hun geluk en hun bescherming bij hun overheid zoeken en niet bij hun God. Dat u daarin ook verandering geeft. En geef vrede in Jezus Christus, ook aan Hezbollah, aan Hamas en die hen leiden, omdat die vrede werkelijk alles overtreft. Geef nog de-escalatie van de spanningen die al verder oplopen. En als het uw voetstappen zijn dat u komt, Heere, kom dan spoedig en verlos ons, want de wereld zucht en bloed uit zoveel wonden. Heere, wees ons gedachtig. Spreken en luisteren. Maak het goed met uzelf. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, een enkele afkondiging. Volgende week zondag zal de morgendienst opnieuw om 11:30 pas zijn. In verband met de vakantie. Dus niet om 9:30, maar 11:30. De collecte, de eerste is voor de eredienst de pastoraat, de tweede voor de kerkvoogdij, de derde collecte voor het solidariteitsfonds. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken en alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 39, het derde, het vierde en het vijfde vers. Psalm 39, vers 3. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. Vers 4. Ga niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. En vers 5. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? 39, vers 3, 4 en 5. Gemeente, de tekst voor de prediking voor deze avond kunt u vinden in 1 Korinthe 7, vers 29 tot en met 31. 1 Korinthe 7, vers 29 luidt het woord van God in onze tekst. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, omdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende, en die wenen als niet-wenende, en die blijde zijn als niet-blijde zijnde, en die kopen als niet-bezittende, en deze wereld gebruiken als niet-misbruikende. Want de gedaante, deze wereld gaat voorbij. Broeders, de tijd is voorts kort. Dat is het thema van de prediking. Broeders, de tijd is voorts kort. Twee gedachten. Allereerst de werkelijkheid hiervan. En ten tweede de lessen hieruit. De werkelijkheid hiervan en de lessen hieruit. De tijd is kort. Het leven is een damp. Een damp die omhoog krioelt en al spoedig oplost. Het verdwijnt. Het is maar een ogenblik. Dat is de werkelijkheid van ons leven. De tijd is kort. En dat hoef ik u niet te vertellen. Als u oud bent geworden, misschien de ouderen in de gemeente, die zullen het zeggen: de tijd is voorbij gevlogen. Het zijn herinneringen aan een basisschooltijd, aan de kindertijd, aan het arbeidzame leven. Het is voorbij gevlogen. En dat klinkt, als je jong bent, als een cliché, als een standaard uitdrukking. Men denkt, het zal wel, maar wat is het waar? En ook in de Bijbel komen we dat steeds weer tegen. Dat het leven een damp is. Dat het leven kort is. Hoewel wij dat weten, is het toch voor ons onverwachts. Of vaak onverwachts als het einde komt. En dat is het niet alleen als door een ongeluk een jongere uit de gemeente zo uit het leven wordt weggenomen. Waarvan je in de kist kijkt van een jongen van een jaar of 18 jaar. Waarvan de ouders zeggen op het alleronverwachts. Maar dat schrijven we ook wel eens boven een kaart van een oudere die 80 jaar geleefd heeft. En die elke dag die wetenschap ergens wel geweten hebt. Of die beseft heeft, dat is een ander verhaal, maar die het wist: mijn leven neemt een einde. En als er dan ook dan nog een periode ziek is geweest, dan zeggen we toch vaak op het einde is toch nog onverwachts. Van onze zijde weggenomen, mijn geliefde man of vrouw. Alle roepstemmen die er waren in het leven, de verkondiging van het woord van God, de krant die er boekdelen van sprak dat het leven een einde neemt. Toch nog onverwachts. Het leven vliegt. De tijd is kort. En wat doet dat met ons? Wat brengt dat bij je teweeg? Daarover na te denken. Wat ik vaak merk als mensen een ernstige tijding krijgen, dat men anders in het leven komt te staan. Men doet anders het werk. Men vindt het minder belangrijk. Men vindt belangrijk man, vrouw, kinderen, familieleden, het woord van God. En dingen komen in een ander licht te staan. Je gaat er anders mee om. Je gaat dingen relativeren. Dat is heel sterk. Je huis, je auto, je werk, dat is van minder belang. Het grote doel van het leven, dat is nog niet altijd direct in beeld. Waar het wel om zou moeten gaan. Hoe kan ik verschijnen voor God? Die roepstemmen die er zijn, hoe kan ik
rechtvaardig voor God verschijnen. Het leven is kort. Een damp, zo zei ik al. We lezen ook andere beelden in de Bijbel. Ik denk aan Mozes. Mozes, de man van God die het volk van Israël uit de woestijn geleid heeft. En die in de woestijn vele mensen heeft moeten begraven. Of zien begraven worden. En eigenlijk bijna een heel volk wat daar begraven ligt. Want allen die boven de 20 jaar waren, die moesten sterven. Omwille van hun ongehoorzaamheid. Het murmureren tegen God dat zij beloofde land niet binnen konden gaan, dachten ze. En Mozes schrijft dan in Psalm 90 dat als we sterk zijn, dan zijn we 70 jaar. Of zeer sterk 80 jaar. En het uitnemendste van die moeite en verdriet. En wij allen vliegen daarheen als een vogelvlucht. Vliegen. Een beeld dat Mozes gebruikt. We zongen de woorden van David, Psalm 39. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. En mijn dagen, niet mijn jaren, maar mijn dagen zijn bij u geteld. Hij leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. En een handbreed is eigenlijk maar zo breed, hè. Het is maar even, een handbreed is mijn tijd gesteld. Een handbreed. Of in vers 4 noemt hij het een beeld. Zo wat je even ziet. Een flits dat aan je voorbij trekt. Een schaduw die verdwijnt. Zo'n schaduw die een ogenblikje opmerkt, maar spoedig opgelost verdwenen. Dat is mijn leven. En ik bid of hij dat mag beseffen. Of hij dat in zijn, dat hij dat mee zal nemen. En hoe hij zijn vakantie beleeft, als het ware. Hoe hij zijn leven, zijn koningschap, zijn huwelijk, in alle dingen, dat hij in die wetenschap mens voor Gods aangezicht zal zijn. Sterveling voor de eeuwige. Tijd is kort. In de Bijbel kom je mensen tegen die heel jong zijn als ze sterven. Soms maar enkele dagen oud. Het zoontje van David en Batsheba. Een dag of 7. Kinderen van 4 jaar, 5 jaar. Van de Sunamitische vrouw, dat jongetje. Ziek. Bij zijn vader op het land. En bij zijn moeder op schoot gestorven. De kracht van het leven. Stefanus. Een jonge diaken. In de dienst bevestigd. Veelbelovend in de kerk. Een jonge man vol van de Heilige Geest. Hij nam geen blad voor zijn mond tegenover de Joodse menigte. Sanhedrin. Hij wees hem de zonde aan. Hij preekte Christus. En toen werd hij geroepen om voor God te verschijnen. De Heer Jezus stond daar, hij zag op hem neer en hij zag Jezus en hij was bereid om te sterven. Jong, de kracht van zijn leven. Maar hij kon het, hij mocht sterven, de tijd is kort. Broeders, er was ook een ander in die gelijkenis van de Heer Jezus, in een gelijkenis, een rijke dwaas. Een dwaze rijke man. Hij had zijn schuur gevuld. Of die ging hij vullen, dacht hij. Hij wilde een grotere schuur gebouwen. Met al zijn plannen midden in het leven. De kracht van zijn leven. Ja, straks zou hij gaan rentenieren. Hij had het helemaal voor elkaar. Een prachtige zaak opgebouwd. En in diezelfde nacht. Wat alle onverwachts. En hij stierf. Te jong. Ja. Te jong, want hij kon het niet. Soms worden ze heel oud in de Bijbel. Oud en der dagen zat.
Abraham.
Oud geworden, zeer oud.
Het was goed, het leven. Hij kon het loslaten.
Hij mocht sterven
en vergaderd worden tot zijn vaderen.
Een voltooid leven in de Bijbelse zin van het woord.
Soms worden ze nog ouder. Misschien weten de kinderen dat wel. Wie was de oudste man in de Bijbel? Weet je dat? Wie was de oudste man? De Methusalem. Weet je hoe oud hij werd? 969 jaar. Dat is oud, hè? Bijna 1000. Die heeft al heel lang geleefd. Als we nou aan Methusalem zouden vragen, hoe lang is dat geweest? Wat zou die zeggen? Ik denk dat hij zou zeggen, het is allemaal kort geweest. Want, je moet maar eens je vader of moeder spreken, of je opa of oma, hoe ouder ze zijn, hoe sneller ze vinden dat het gaat. Hoe ouder je wordt, hoe sneller gaat het. Dat is wel hoe wij het beleven. Hij bijna 1000 jaar voorbij gevlogen. En van hem lezen wij, en hij stierf. En hij is daarin voor God verschenen. 1000 jaar geleefd. Voorbij gevlogen. Broeders, de tijd is kort. U weet het wel. Waarom zegt Paulus dat hier? In 1 Korinthe 7. Het gaat hier toch niet over de eeuwigheid. Over God ontmoeten. Het gaat hier over seksualiteit. Getrouwd zijn. Of echtscheiding. En dan noemt hij het dat de tijd kort is. 1 Korinthe. Een brief waarin Paulus antwoord geeft op dingen die hij gehoord heeft en die aan hem geschreven zijn. Het gaat wat door elkaar heen in deze brief, maar dat blijkt wel uit de brief zelf. Hij heeft dingen gehoord. Er zijn mensen op bezoek gekomen. Knechten van het huisgezin van Chloe, zo schrijft hij in hoofdstuk 1. En die hebben hem het een en ander verteld. Het is een jonge gemeente, helemaal in de stijgers, zeg maar, in de begintijd van het christendom en na de dood van de Heer Jezus en zijn opstanding. Het evangelie is daar gebracht door de apostel Paulus. 18 maanden lang heeft hij daar gepreekt. Er is een gemeente ontstaan naast de synagoge. Die gemeente is groter geworden en allerlei mensen zijn daar samengekomen met hun eigen verleden, hun eigen zonden, hun eigen vragen. In de cultuur van die tijd, met alle spanningen die dat met zich meebracht. En hij heeft vernomen dat er spanningen zijn. Sommigen zeggen ik ben van Petrus, anderen ik ben van Paulus en anderen zeggen ik ben van Cephas Petrus of van Apollos. En dat had niet zozeer te maken met hun verschillende in prediking of karakter, tenminste dat blijkt niet uit deze brief. Waarschijnlijk heeft dat meer te maken met eer. Petrus was bij een gezin geweest en die waren daar trots op, content mee. En dat was Petrus, was hun dominee. Paulus had weer bij een ander gezin meer wat opgetrokken. En die waren daar weer wat meer op betrokken. Dat was status in die tijd. Kunnen wij niet echt ons indenken misschien, maar de ouderen nog wel een beetje. En met iemand zo'n hoog, iemand die je hoog had staan, als je daar gastvrijheid aan had bewezen, dan was dat een eer voor je. Dus dat had meer te maken met eerzucht. Nou, Paulus geeft aan, zo moet het niet zijn. Wij zijn van Christus. We zijn niet van een bepaalde prediker. De een legt het fundament en de ander bouwt daarop. De een zaait en de ander geeft het water. Maar het is God die de wasdom geeft. De akker is van God. Wij zijn maar medearbeiders. Hij had ook te horen gekregen over een verkeerde relatie in de gemeente. Iemand leefde samen met zijn stiefmoeder, de vrouw van zijn vader. Paulus verfoeit dat. Dat is zelfs een zonde die de heidenen daar kwaad over spreken. Die zijn niet gedogen, hoewel er van alles kon in Korinthe. Hij heeft gehoord dat er twist is tussen broeders. Ze gaan naar de rechter om een of andere civiele zaak.
die er gespannen is in de gemeente. Er is prostitueebezoek, allerlei zonden die hij heeft vernomen. Maar hij heeft ook een brief gekregen en daarover schrijft hij dan in hoofdstuk 7. Een eerste antwoord op iets wat aan hem geschreven is. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. En dat woordje aangaande, wat betreft dit en dit. Dat is, komt dan een antwoord op een bepaalde vraag, een situatie die in de gemeente speelt. Dat zien we meer in 1 Korinthe. In hoofdstuk 8, 12, 16 lees je hier ook aangaande. Nu is hem hier kennelijk geschreven dat sommigen de gedachte hebben dat het een mens goed is geen vrouw aan te raken. Het is goed om je helemaal afzijdig te houden van intiem seksueel contact met een vrouw. Nou, als je getrouwd bent en gelukkig getrouwd mag zijn, dan hoop ik dat u zich dat niet kunt voorstellen. Dat iemand die gedachte heeft, dat je helemaal van elkaar onthoudt. Geen intimiteit met elkaar. Maar als je nare ervaringen hebt, in een wereld van allerlei zonden opgroeit er in Korinthe, met de tempel, afgehouden tempels en de lage zeden die daar waren, een leven achter je hebt in de zonde en de waarden in de gemeente, die waren zo radicaal dat ze zeiden, seksualiteit is per definitie verkeerd. Je moet je daar helemaal van afzijdig houden. Ik heb er zoveel in meegemaakt, daar moet je nou niet aan beginnen. Je moet er niet aanraken. Nou, Paulus geeft daar een antwoord op. Hij zegt, buiten het huwelijk heb je gelijk. Dan is het hoererij. Om zo met elkaar om te gaan, intiem, dat je elkaar aanraakt. De wijze waarop de apostel het bedoelt. Maar binnen het huwelijk, zegt hij, dan is het niet goed je te onthouden. Tenzij dat je samen daarover instemt en dan voor een tijd en niet voor altijd. Omdat je anders aan de duivel ruimte geeft om je te verzoeken en je geborgenheid bij een ander te zoeken. Je verlangens te laten vervullen bij een ander. U hebt daarover gehoord van uw eigen predikant uitgebreid. Hij heeft het er verder over om ongetrouwd te zijn. Paulus ziet dat als een roeping. Dat is niet minder dan getrouwd zijn. Als je als vrijgezel door het leven gaat. En je mag daarin je leven wijden aan de Here zoals de apostel dat mag doen. Dan is dat een hoge roeping. Hij mag een dienstknecht van de Here zijn. Hij mag een bruidswerver zijn van de bruidegom. En hij ziet dat als een zegen van de Here. Hij zou in die zin wensen dat anderen waren zoals hij. Maar als iemand anders de gave heeft gekregen om te trouwen, dat is goed, zegt hij. Voor mij is dit mijn roeping. Voor een ander in zijn huwelijk zijn of haar roeping. Maar beide zijn we geroepen om de Here te dienen. Hij heeft het erover gesproken over echtscheiding in hoofdstuk 7. Ook daar, dat speelde het een en ander. Er waren vrouwen waarschijnlijk met name die overgegaan waren tot het christelijk geloof. En dat gaf spanningen binnen het huwelijk. En als die man nog naar die afgodentempels wil, die feesten wil, en die vrouw wil dat niet meer, ze is op zondag ineens verdwenen. En dat was wat voor die tijd. Met ook veel meer eer voor een man, als hij de controle over zijn vrouw kwijt leek te zijn. Voor andere mannen in de stad. Dat deed wat met zo'n man. Dan kon een man zijn vrouw verlaten. Zeg, dan wil ik van je scheiden. En zegt Paulus, dan laat dat dan gebeuren. Dat is niet waartoe wij geroepen worden. Wij worden geroepen tot vrede. Om vrede te stichten in je huwelijk. In dat die ontstaande situatie, in die moeilijkheden, dat je daarin zoekt naar vrede. En wie weet gebruikt God je om je man ook op de knieën te brengen. Of anders je vrouw bij de Here te brengen. Tot het geloof in Jezus Christus. Jij bent tot vrede geroepen. En wees niet bang dat je onrein wordt door de omgang met je onreine man. Tenminste die ja, een andere geest heeft. De geest van de wereld, van de zonde. Wat je niet moet verkiezen als je vrij bent. dan hoor je te trouwen in de Heer. Maar als de situatie zo is gekomen nadat je getrouwd bent, weet dan dat de geest van God sterker is dan de geest van de wereld. Je wordt gereinigd en geheiligd door de geest van God. Dicht bij de Heere leven, dat betekent zelfs dat je kinderen onder de invloed van de geest staan. Dat ze gereinigd en geheiligd zijn in u. En niet dat ze daarmee vergeving van zonde hebben, maar wel dat ze aan God zijn toegewijd. Ook daar hebt u over gehoord in een doopdienst. In recente afgelopen zondag, zoals ik zelf een doopdienst heb geleid en Loon op Zand, over deze tekst, over gelijktijdig met uw predikant. Dat uw kinderen heilig zijn in de Heer. En dan vervolgens gaat het er nog over in hoofdstuk 7, voordat we bij onze tekst komen, over de staat waarin je geroepen bent. En het moment dat God je geroepen heeft uit de duisternis tot het licht. Wat was toen je positie in de maatschappij? Was je een slaaf? Wees er dan mee tevreden. Als je je kan vrijkopen, en dat was in die tijd, als je dan genoeg geld had, dan kon je jezelf vrijkopen. En dan is dat beter, maar anders wees getroost. Je bent door de Heere vrijgelaten van de duivel, van de zonde. Je bent in die zin vrij in Christus. Ben je als een vrij man geroepen, weet je dan bewust dat je een slaaf bent. Een slaaf van Jezus Christus. Maar verder morrelt hij niet aan die verhoudingen in die tijd. Hij ontketent geen revolutie. Hij zegt, blijf in de staat waarin je geroepen bent. En dan komt hij uiteindelijk bij onze tekst. En de rest laten we maar even rusten. Dan zegt hij, broeders, de tijd is voorts kort. Waarom doet hij dat dan? Al die ethische dingen die hij heeft behandeld, die je moet behandelen als predikant, als de nood daarom vraagt, als de gemeente daarover schrijft, de dingen die daar spelen, waarvan Calvijn zegt, het is misschien wat ongemakkelijk, maar een dienstknecht is geroepen dat neer te leggen in de gemeente. Maar doe dat dan wel, en wees dat je dan wel bewust dat de tijd kort is. Dat huwelijksleven, dat soms zo heerlijk is, soms zo ingewikkeld kan zijn. De omgang tussen man en vrouw, dat je elkaar weer zoeken mag, moet. Dat zijn allemaal dingen die je zo kan bezetten. Als je te maken hebt met strijd en vragen en verwijdering, dan kun je daarin helemaal opgaan. Je kunt er helemaal op focussen en over het nadenken en mee bezig zijn. En dan vergeet je dat de eeuwigheid aanstaande is. Dan zit je wel eens bij een gezin in de moeilijkheden op dit gebied. En dan gaat het alleen nog maar daarover. En enerzijds heel verklaarbaar, want het hakt er zo in. Het gaat zo diep en het doet zoveel pijn. En er zijn zoveel vragen en zoveel onrecht wat mensen dan elkaar aandoen en ondergaan. En dan ben je er genegen en ertoe in staat om dat heel je leven te laten domineren. En dan legt Paulus vanavond de hand op je schouder, of beter God, en die zegt, het is korte. Ga er niet in op. Verlies je niet in intimiteit, seksualiteit. Hoe heerlijk het ook is als we het goed gebruiken. En hoe verwoestend het is als we er verkeerd mee omgaan. Als het een kruiszooi is om alleen door het leven te gaan, of in het huwelijk het kruis te dragen, wij gaan naar de eeuwigheid. Broeders, de tijd is kort. En dat doet hij niet om alles maar te relativeren, dat je zegt, ja, we maken het eigenlijk ook uit, of je nu getrouwd bent of niet en hoe je leeft, want het gaat toch allemaal voorbij. Laten we er maar uithalen wat erin zit. Nee, dan ben je een gebondene van de duivel, van de zonde. Hij zegt dit om je voor te bereiden, op de eeuwigheid, om je te troosten. schrijft het aan gelovigen die in complexe situaties, in alle vragen van het gemeenteleven, in de cultuur van die tijd, zeggen, dit is allemaal zo, ja, uiteindelijk, het gaat voorbij. De tijd is kort. Die kruis raak je spoedig kwijt. En uw vreugde in uw huwelijksleven, het gaat zo snel voorbij. De tijd is kort. Staat in het Grieks dat het opgekort is, samengetrokken. De tijd vliegt. En dat is de tijd van je leven. Maar hier ook de tijd van de geschiedenis. God die de tijden overziet, die zegt eigenlijk, er zijn al die belangrijke momenten zijn allemaal gebeurd. Er is nog één moment dat uitstaat, dat is de wederkomst. En alle heilsfeiten die zijn geweest. Alleen de komst van Christus staat nog uit. En die laatste tijd is de laatste uur, de eindtijd. Ieder ogenblik kan de heiland op de wolken verschijnen. En als je dat beseft, en dat beseft probeert hij weer ze in te scherpen, dan ga je anders om met je huwelijk. Dan ga je anders om met je kinderen, met je blijdschap, met je droefheid. Dan komt het in een ander licht te staan. En dat doet de Geest vanavond door het woord. Dat hij dat in je hart werkt en indrukt, afdrukt. De wederkomst is aanstaande. Niet dat die vragen dus onbelangrijk zijn. Maar het gaat wel voorbij. De tijd is kort. Er is al zoveel voorbij gegaan. Heel de Bijbel is geschiedenis. Het is ook wel actueel. Maar het is ook geschiedenis. Het handelen van God in onze geschiedenis. Abraham, David, Salomo, voorbij. De profeten, de een naar de ander, voorbij. Johannes de Doper, de Heer Jezus, de apostelen. Het is voorbij gevlogen. We kunnen verder gaan, die vroege kerkgeschiedenis. Middeleeuwen, Calvijn, Luther. Allemaal voorbij. En ook wij zijn spoedig verleden tijd. Ook uw leven is grotendeels misschien al wel voorbij. En dan is dat een leven geweest. Met allerhande zonden, gebreken. Leven waar je God uit handen zocht te blijven, totdat God je te sterk weet. Een leven dat na ontvangen genade nog steeds te strijden heeft met het vlees. Waar iedere dag we zondigen, verkeerde gedachten boven komen. Waar we niet met God eens kunnen zijn over de weg die hij gaat. Vijandschap, leegte, liefdeloosheid. Het leven is door de zonde getekend. En dan moet ik spoedig voor God verschijnen, want het leven is kort. En dan mag je het uitleggen. Waarom je die heerlijke God nou niet gediend hebt. Die nooit iets verkeerds heeft gedaan, dat je hem zoveel tekort hebt gedaan. Wie van ons zal voor God kunnen verschijnen? Als God in het recht zou treden. Als God erop terugkomt. Denk je dat? Dat je het goede jochie bent. Een nette meisje. Dat die tijd kort is. En in die korte tijd presteren wij het. Om in de zonde door te leven. Hoewel we het weten. En kan het zomaar zijn dat je hier zit. Of thuis. Of elders meekijkt. En heel je leven vergooid is. Misschien godsdienstig. Of in de wereld. En je schat hebt vergaderd van toren. Tot de dag van het oordeel. Een schat die zo groot is, meer is dan de bezittingen van de rijken van deze wereld. En moet je het uitleggen aan God. Heer, ik heb uw roepstemmen veracht. Uw waarschuwingen in de wind geslagen. Ik ben een vijand van God en van uw genade. En nu sta ik openbaar, nu kom ik er niet meer onderuit. Het is me wel aangezegd. Maar ik dacht dat ik nog een aardige jongen was. Die het toch niet zo verkeerd bedoelde. En dan zegt de duivel tegen je vanavond. Misschien wel vannacht, afgelopen nacht, of in je leven, voor jou kan het niet meer. Zou God nou genoegen nemen met die laatste jaren? Maar de laatste fase van je leven. Dat laatste uurtje. Ja. Zo'n goede God hebben wij. Als zouden we nu nog in zijn wijngaard gaan. Ter elfde uren. Al de dag, heel de dag, leeg gestaan op de markt. Nu ben je nog welkom. In Christus Jezus ziet God geen zonde in ons midden aan. En krijgen we het volle loon. Al is er zoveel voorbij gevlogen, wat je niet meer over kan doen. Wat Christus voor u over heeft gedaan. De tijd is kort, maar nog niet voorbij. Christus staat wel aan de deur van deze wereld. Maar hij is nog niet binnen. Hij komt. Hij komt. De tijd is kort. Mijn dagen zijn geteld. We zeggen dat wel eens. Ik denk dat zijn dagen wel geteld zijn. Nou, die van u ook. Wat een troost, hè? Als je de Heere vreest. De Heere lief hebt. Terwijl je een boos hart hebt. Hoe je verkeerde gedachten in je koesteren kan. Hoe je soms de wereld voelt trekken. En denkt, ik ben de grootste ongelovige. Ongehoorzame die in de kerk te vinden is. Ik doe me nog wel vroom voor, maar hier van binnen. God zegt, ik laat ze niet los. Ik zal ze door het leven dragen en bewaren die ik ken, die ik geroepen heb. Die zal ik ook brengen tot het einde toe. Uw dagen zijn geteld. Wat een troost. De duivel die gaat wel tekeer. En de verzoekingen zijn er vele. Maar mijn leven ligt in Gods hand. Zelfs geen haartje zal van mijn hoofd vallen. Zonder de wil van mijn hemelse Vader. Die om Christus wil. Mijn God en mijn Vader is. De tijd is kort. Wat een reden tot dankbaarheid. Voor wie de strijd soms zo moe is. Het zijn maar 10 dagen. Schreef Johannes. Dat wil zeggen, het is maar even. Zo voorbij. Wat een grote verdrukking. Maar Christus regeert. Hij heeft alle macht. In de hemel en op de aarde. De tijd is kort. Dat is de werkelijkheid. Wat we daaruit leren. Onze tweede gedachte. Enkele dingen hebben we zo wel genoemd. Maar nu wat Paulus daaraan verbindt. Welke lessen hij opschrijft. Maar dit zeg ik. Broeders, dat de tijd voorts kort is op dat. Wat is het doel ervan? Op dat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende. En die wenen als niet-wenende. En die blijde zijn als niet-blijde zijn. En die kopen als niet-bezittende. En die deze wereld gebruiken als niet-misbruikende. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Dus hij zegt dat met een doel. Opdat je zou leren dat al die dingen maar even zijn. En dat je daar niet in blijft hangen. In je huwelijk niet, in je verdriet niet, in je blijdschap niet, in je bezit niet. Want de gedaante van deze wereld, een gedaante die voorbij gaat. Die getrouwd zijn leven alsof ze niet getrouwd zijn. Die vrouwen hebben, zouden leven alsof ze geen vrouw hebben. Daarmee haalt hij niet zijn woorden terug die hij geschreven heeft, hoe je met elkaar omgaat. Dat je van elkaar bent en dat het in liefde een rijk leven is. Maar hij zegt, geeft er wel een kanttekening bij. Want als je getrouwd bent, net getrouwd, kun je zo vol zijn van elkaar, grote zegen. Maar je blijft niet altijd getrouwd. Dat huwelijk is maar even. Ja, geniet van dat even, van dat moment. Als je weet dat het even is, zul je toch des te meer genieten. We zeggen, nu heb je elkaar nog. Dat zeggen ouderen wel tegen me. Nu mogen we elkaar nog hebben. Dat is een voorrecht. En de Heer beveelt ook de jongeren, als ze getrouwd zijn, geniet het leven met de vrouw die je lief hebt. Bewijs elkaar liefde, trouw. Dat kun je veel aan elkaar hebben.
Ja, laat iets zien van Christus en zijn bruid. De Heer Jezus heeft zijn gemeente, zijn bruid zo lief gehad, dat hij zelfs bereid was zijn leven daarvoor te geven. Dat zoals man je vrouw lief hebt, je leven voor haar over hebt, dat ze dat merkt. Ik word geliefd, gezien. En de bruid andersom, die wijdt haar leven toe aan Christus, zoekt al die ontberingen die Paulus ondergaat. Hij zegt, dat is me allemaal uit liefde voor Christus. Hoe kan een vrouw zich daarin ook zich wegcijferen in liefde, in de geborgenheid van het huwelijk, in de geliefd zijn door haar man. Ja, hele hoge beelden en een hoge plaats die God aan het huwelijk heeft gegeven. Een instelling die hem behaagt. Maar, broeders, de tijd is kort. Al ben je 60 jaar getrouwd. Ja, dan kun je elkaar nog moeilijker missen. Helemaal verweven aan elkaar het leven. Om dan te leven alsof je niet getrouwd bent, dat is heel wat. Dan zeg ik, ben meer van de Heere dan van jou. En als de Heere mij roept, dan moet ik gaan en dan mag ik gaan. En dan blijf je achter. Dat je dan geborgen mag weten in de Gods vaderlijke leiding. Mag schuilen achter het bloed van Christus. En getroost worden door de Heilige Geest. Uw huwelijk is maar een ogenblik. En er zijn hier die daarvan wetenschap hebben. Al is het misschien 25 jaar getrouwd geweest of 40 jaar getrouwd geweest. Het is maar kort. En daarom is het belangrijkst om de Heere te zoeken. Om samen de Heere te dienen. Om samen voor God te leven. Om straks elkaar los te kunnen laten. Als de dood scheiding zou maken. Ja, dat is me zo dierbaar. Dat is soms zo verdrietig als je dat ziet. Als gedachten minder worden. Als die band begint te scheuren. De pijn, het verdriet. Maar dat we dan een band mogen hebben met de Heere in de hemel. Die nooit meer weggaat. Dat is het allervoornaamste. En dat u misgunt de Heer u niet uw huwelijksvreugde. Maar hij zegt, laat het nou wel in dit licht zijn. Het licht van de eeuwigheid. Dat diegenen die een vrouw hebben zouden zijn als niet hebben. Omdat ze weten het gaat voorbij. Het is niet het voornaamste. Het leven zit daar niet op vast. Het gaat me om de Heere, om zijn dienst. En dat zij die wenen zouden zijn als niet wenende. Als christen heb je je tranen. Er is je tranen over wie je blijft voor God. Tranen van berouw. Maar ook tranen die je schrijft omdat je aardse banden breekt. Dat je stond aan de geopende groeven. En degene die je dan lief zijn, die achterbleven. Maar je geliefde wordt daar neergelegd in het stof van de aarde. Uw man, vrouw, vader, uw kind. Jezus weende. Hij heeft daar ook voor geweend. Dat is goed. En het tekent de liefde. Al is het soms meer van binnen dat je weent. Dan van buiten. Jezus weende. En al die tranen die Gods kinderen schreien. Die zijn bij de Heere bekend. Gij weet, o God. Hoe ik zwerven moet op de aarde. Mijn tranen zijn in uw fles vergaard. Ze zijn alle geteld. Geen één traan is hem ontgaan. Maar dat degenen die wenen zouden zijn alsof ze niet wenen. De tijd is kort. Het is niet alles. Het is niet beslissend. Je raakt niet alles kwijt als christen. Als je je geliefde in Christus begraven mag, die in Christus gestorven is. Zouden wij dan overmatig wenen? Omdat de Heer in zijn goedheid het heeft goed gedacht hem of haar tot zich te nemen. Zouden wij dan treuren als de wereld die geen hoop heeft, die alles kwijt is?
Of zouden wij dan God danken? Dat Heer Jezus in het graf is gegaan. Dat Hij opgestaan is. Dat Hij het eeuwige leven heeft bereid voor allen die Hem lief hebben. Zouden wij Hem of haar dan liever hebben? En meer recht op Hem of haar hebben dan dat God erop heeft? Laten wij niet wenen als degenen die geen hoop hebben. Alsof ons alles ontvallen is. Ja, als Hij of zij je alles was, dan hou je niks over. Dat is de armoede van de wereld. Het was mijn alles. Dat is arm. Ik had het niet gedacht. Vergeten. Dat de dood ook aan onze deuren zou kloppen. Ben ik alles kwijt. Misschien zit je hier wel zo arm. Dat dan wat je om je heen hebt, dat alles voor je is. Je kind je alles is. Nou, ze zijn veel door God aan ons gegeven. Maar ze zijn niet ons alles. Jezus is mijn alles. Jezus heeft, die heeft genoeg. En Hij zal alle tranen van mijn ogen af is. Zou ik hier dan wenen zonder vooruitzicht? En mijn blijdschap? In die blijde zijn als niet blijde zijnde. Ik ben misschien wel heel blij. Ja, wenen staat ver van me af. Ik heb het heel goed eigenlijk. Het is al lang geleden dat ik een traan gelaten heb. Ik hoop niet om je zonde. Dat er een verscheurdheid in je hart is en een dagelijkse strijd. Maar het kan zijn dat je al lang niet aan een graf hebt gestaan. Geen ernstig bericht hebt ontvangen. Niet werkloos bent geraakt of andere zorgen hebt. Maar blij zijn. Misschien ben je wel blij. Een kind van de Heere gekregen. Uitgezien, samen in het huwelijk getreden. Het huwelijk bekroond met Gods zegen. En dat is een blijdschap die goed is. En Paulus zegt niet, je mag niet blij zijn. We lezen in de Bijbel dat Johannes geboren wordt. Johannes de Doper. Dus zijn ouders zijn verheugd. Ze zijn verblijd dat God hen een kind heeft gegeven. En niet alleen zij, maar ook hun familieleden. Ze verheugen zich daarover. We lezen over de blijdschap van God. Over de Herde die zijn schaap vindt en op zijn schouder legt. Verblijd zijn. Hij vertelt het aan ieder die het maar wil horen. Zijn buren. De penning die gevonden is. Die vrouw is blij. Ik ben misschien ook blij. Successen. Je werk. Offertes die je binnenhaalt. Klus die geklaard is. Dankbaar. Maar de tijd is kort. Ja, maar pa, mag dat dan niet? Jawel, jongen. Ik ben ook blij met je. Maar het lijkt wel alsof je erin opgaat, joh. Alsof dit je alles is geworden. Je bent zo de koning te rijk dat je helemaal vergeet dat de blijdschap, echte blijdschap, de volkomen blijdschap, die straks onbepaald door het licht dat van zijn Christus aanzicht straalt, ten hoogste toppunt zal stijgen. Het lijkt wel alsof jij je blijdschap hier op aarde zoekt. Dan kun je ver moeten reizen om je vreugde te zoeken, om blij te zijn. Maar bedenk, voor een christen is het maar een bordje pap. Alle vreugde van de wereld. En het zeven gangen diner is straks bij de Heere aan zijn tafel. Dus ik ben wel blij, maar niet als de wereld. Mijn vreugde ligt in God, in het Lam, in de zaligheid. En zo zijn we blij alsof we niet blij zijn. We zijn niet zo euforisch als de wereld, omdat er een doelpunt is gemaakt, of een wedstrijd is gewonnen. We zeggen, ja, dat is allemaal aardig, maar het gaat allemaal voorbij. De tijd is kort. Je kopen, er gaat zo een heel aantal dingen langs van ons leven. En dat zij die kopen zullen zijn als niet bezittende. Dat is moeilijk. Als je iets gekocht hebt, een nieuwe auto. En je zit heerlijk achter het stuur, alle nieuwe snufjes. Prachtig. En dat je dan dat moet kopen alsof je het niet bezit. alsof het toch weer niet voor jou is. Ga er maar aan staan als mensen. Zonder de Heilige Geest. Zonder dat je losgemaakt wordt van de wereld, van je bezit. Ja, dat gaat niet, hè. Je wordt allemaal in je schuld gezet. In je mateloze liefde voor de wereld. In die zondige liefde. In dat koesteren van je verdriet. Verkeerd koesteren. Van je blijdschap. Van je kopen. Kopen als niet bezittende. De tijd is kort. Je mag wel dingen kopen natuurlijk. Maar het wordt nooit van ons. Het blijft van God. Als hij het van me afneemt. Dan is het aan God. Ja, ben je het daar niet mee eens, hè? Want vergaren doen we wel. Alles wat ons begeerlijk schijnt op aarde, dat brengen we met zorg bijeen. Hoewel we niet weten wie het naar ons nemen zal. Hoewel het maar blik is. Hoewel het maar stenen zijn. Waar kunnen we de prat op gaan? Dit is mijn huis en dit is mijn... De tijd is kort. 20 jaar mag je er wonen, 30 jaar... Dan is het voorbij. Dan belt iemand aan diezelfde deur. En de bewoners weten niet meer wie hiervoor gewoond heeft. Zegt, ik weet niet waar die gebleven is. Ja, dat is wel een boodschap, hè, die ons niet zo ligt. Want we zijn hier op de aarde gericht. Op ons huisje, op onze vakantie. En... Of niet? Of zeg je, nee, wat heb ik nevens u op de aarde, nevens u lust mij niets hier beneden. Ik ontvang het uit Gods hand en ik geniet ervan in zekere zin, maar ik weet het gaat voorbij. Niets is er waar ik in kan rusten, waar ik het ook zoek. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God mijn deel in eeuwigheid. Die wereld gebruiken als niet misbruikende. En daar ligt voor ons allemaal ligt daar schuld. Ik bedoel, wij gebruiken die wereld zo vaak verkeerd. En voor onszelf, voor ons eigen koninkrijkje, onze eigen wil. En niet voor God. En vanuit onszelf al helemaal niet. We misbruiken de wereld. En we maken er onze goden van. Niet letterlijk van goud en zilver. We buigen er niet letterlijk voor. Maar wat zijn we content, of juist helemaal niet, met ons gezinsleven. Met ons maatschappelijke leven. Wat zouden we graag meer willen zijn en hoger van aanzien willen zijn? Misbruik van de wereld. Maar laten we het nu leren gebruiken. Heren, geef mij een ogenblik rust. Om te zijn als vrouw, moeder, als vader, voor mijn kinderen. Een ogenblik rust in de vakantie. Geef me mijn auto om u te dienen, om mijn werk te doen. Mijn werk, om mijn gezin te onderhouden. Om de armen wat mee te geven die het nodig hebben om het koninkrijk te steunen, gebruik. Daar ligt de vrijheid in en de zegen. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. De gedaante van de wereld. Het is niet wat het lijkt. Het is een gedaante. Kun je erin vergissen? Wat kan het veel beloven? Het is maar een gedaante. Teleurstelling. We bouwen ons huis in een bos dat gekapt wordt. Het nestje met al zijn uitbreidingen. De meeste bomen liggen al om. En spoedig gaat ons leven ook om. En dan dat we dan een gebouw bij God hebben. Uit genade alleen. Als je nou ongelovig bent. En ongehoorzaam. Als jij aan de wereld vastzit. Aan je scooter. Aan je gamen. Of waar dan ook aan. Je bent het bijna kwijt. Lastig, hè? Ik vind het zo mooi. Het is maar even. Als je straks je ogen opslaat in de pijn. Omdat je voor je vriend hebt geleefd. Ben je te laat. Dan zul je terugdenken aan deze preek. Preken die voorbij zijn gegaan. En zul je zeggen, had ik het maar. Had ik die goede God en die lieve zaligmaker maar gediend, omhelst, voor geleefd. Dacht dat mijn leven de moeite waard was, maar het is een fiasco. Failliet. Ik ben nog niet te laat. De tijd is kort, niet voorbij. Nog staat Jezus voor u en voor jou. Nog roept hij je. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Die wereld gaat voorbij, maar ik niet. Wie mijn wil doet, die blijft tot in eeuwigheid. Wat een zaligmaker die je roept. Denk niet dat je zonden te groot zijn. Dat je te vast zit in de verslaving. Anderen zijn je voorgegaan. De kracht van God is zo sterk, joh. Voor de grootste zondaar. Voor de goddeloze. Als je de Heer lief hebt. Met alles wat er speelt. Waar je last van hebt. Je wordt geroepen om dat korte poosje de Heer te dienen. Met meer liefde dan je nu doet. Met meer toewijding. Dat je daarom verlegen bent. Heer, geef me het. Ik heb er nooit spijt van. Het is geen verloren tijd. Het is waardevolle tijd. Samen God zoeken. De verdrukking die gaat voorbij. Het kan een hevige strijd zijn. En dat is het. Want we hebben een sterke vijand, de duivel. En we hebben een vlees. Het vlees dat zich altijd weer van God wil losmaken. Dat geen zin heeft in bidden, in bijbellezen en zo. Dat draag ik ook met me mee. Maar spoedig zal hij komen. En zal hij roepen. Kom in. Gij gezegende van mijn vader. Ik heb voor u het koninkrijk bereid. Kom in uit uw grote verdrukking. Ik heb een wit kleed voor u. Onbezoedeld. Ik heb een palmtak. Die mag u dragen. De overwinning is voor u. Om Jezus wil. Want de Vader heeft u lief gehad. En de Geest heeft u getrokken. En u mag een drieëne God eeuwig prijzen. Door u alleen. De tijd is kort. En dan breekt de heerlijkheid aan. Voor alle die de Heer ontmoedig vrezen. Amen. Laten we met elkaar zingen, Psalm 73, het 13e vers. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lust? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt in Psalm 73, vers 13. Samen, Heer, bidden en dank. Lieve Heer, eeuwige God. We verschijnen opnieuw voor uw aangezicht. Om u ontmoedigd te danken voor uw woord. Wat is de kerk dan rijk, Heer? Al hun tranen zijn maar even. Hun blijdschap zal volkomen worden. Hun bezit zullen de eeuwige tabernakelen zijn. De straten van goud. Ja, U zelf bent onze erfenis. Ons deel in eeuwigheid. Hoe onbevattelijk is dat. Als we zien bij het licht van Uw wet. Die we zijn in onszelf. Die we waren toen U ons opzocht. Toen we mateloos vastzaten aan de wereld. Aan de zonde. Aan ons bezit. Aan ons werk. Onze goden hadden gemaakt van intimiteit. Heer, wij bidden U. Wilt U hen los ervan maken die daaraan vastzitten. Die vastzitten aan hun zorgen. Die vastzitten aan hun kruis. Die er zo mee worstelen alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. Heer, gedenk hen die zich schamen. Die met schande door het leven gaan. O, leer ze dat onze eer in Christus ligt. Dat onze verlossing in Hem te vinden is. En dat het mislukte leven, wat zo anders is gelopen dan gedacht, dat het in Uw handen gelegd wordt. En dat we van U ontferming ontvangen, boven bidden en danken. O, niemand komt de eeuwigheid binnen zonder schade. Door zichzelf of door anderen aangericht. Allen als zondaren. Die met hun verloren leven de eeuwigheid in Christus aanleren door. Heer, wij bidden voor hen die vastzitten aan de wereld. Aan hun vakantie, aan hun bezit. Maak ze er los van, Heer. Door uw goddelijke kracht. U doet het, Heer. U gaat ermee door. Zegen de prediking. Die zo zondag en zondag in het midden van de gemeente uitgaat. En gedenk aan ieder. Weg en reis naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Leer ons met vreugde uitzien. Op goede gronden. Om het bloed en de gerechtigheid van uw Zoon. We vragen het u. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte met elkaar uit Psalm 102. Het 15e en het 16e vers. Psalm 102 vers 15. Als een kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. En vers 16. Uw knechten trouwe zonen zullen altoos bij u wonen. 102 vers 15 en 16.
heen in vrede. Graag met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met u allen. Amen.